Luisteraars, goedenavond. In de drie laatste programma's over kerk en zending in Indonesië vraag u uw aandacht voor het zendingswerk van de gereformeerde gemeenten en de gereformeerde kerken vrijgemaakt op Irian Jaya in Indonesië. Vanavond informatie over het zendingswerk van de gereformeerde gemeenten.
Ik ben uitgezonden door de gereformeerde gemeente, met name de gereformeerde gemeente van Rotterdam Centrum, dat een zendende kerk is. Ik ben bevestigd in de Ahoy Hallen in Rotterdam op 15 februari 1962.
Waarom was dat in de Ahoy Hallen?
Men verwachtte een grote toeloop van mensen, omdat ik dus de eerste zendingspredikant werd die uitgezonden werd. En vandaar is dat in de Ahoy Hallen van Rotterdam gebeurd.
Aan het woord is dominee Geekuit, eerste zendingspredikant van de gereformeerde gemeenten. Een eerste zendeling betekent ook een geheel nieuw zendingsterrein.
Het heeft bij mij altijd geleefd om Christus te mogen verkondigen, niet waar hij werd genoemd. Die gedachte die is eigenlijk geboren en ik ben er verder over gaan nadenken. En zoals u weet, ik heb verschillende jaren gekuurd en tijdens dat kuren is het voor mij steeds meer zekerder geworden dat ik dus het evangelie eenmaal zou brengen aan hen die het nooit hoorden. Toen ging het er dus om, waar? Waar vinden we nog van zulke mensen? En in die tijd was Nieuw-Guinea nog Nederlands Nieuw-Guinea, behoorde dus nog tot Nederland. Het was een rijksdeel over zee, zoals we dat toen noemden. En ik wist ook van verschillende informaties dat hier nog van zulke mensen gevonden werden. En viel dus de keuze op Nederlands Nieuw-Guinea.
Tegenwoordig dus Irian Jaya geheten.
Dat heet tegenwoordig Irian Jaya.
Ons gesprek van vanavond vindt plaats in Abenogo, Paas Valley. Hier bent u samen met uw vrouw aangekomen?
Ja, hier zijn wij inderdaad uiteindelijk aangekomen. Ook alweer na veel voorbereidend werk.
Maar er was geen verkeer, geen vliegtuig, geen trein,
nee,
geen auto?
Dit was een gebied waarvan we zouden kunnen zeggen dat het woest en ledig was. Maar juist daarom wilden wij er naartoe, want behalve dat woeste en dat ledige, wisten we vanuit onze surveys uit de lucht dat hier mensen woonden. Mensen die nog niet bearbeid werden door het evangelie, en het evangelie ook op geen enkele andere wijze konden horen dan om er zelf naartoe te gaan. En als ik dus zeg niet konden horen, dan bedoel ik daarmee dat hier geen radio's waren, dat ze dus via de radio het evangelie eventueel zouden kunnen beluisteren. Dit was volkomen onbekend.
En blanken waren hier ook nog niet geweest?
En die waren hier ook nog niet geweest.
Hoe bent u hier terechtgekomen?
We zijn dus gegaan naar Wollo. Wollo ligt hier op een afstand van ongeveer 3 dagen lopen voor ons vandaan.
Hoe was de ontvangst bij de bevolking onderweg en het slapen en het eten? Hoe ging dat?
Ja, we zijn dus gestart in Wollo. En na een dag lopen kwamen we in de vallei van Ilugwa aan. De Ilugwa-vallei. En tot onze grote verbazing kwamen we aan in een kampong waar de mensen een grote zoete aardappelmaaltijd hadden klaargemaakt. Dat lag allemaal netjes uitgespreid op de grond, op gras, die als tafel diende. En samen met onze helpers hebben we daar de maaltijd genoten. En mevrouw en ik kregen de beste hut aangeboden om daar te slapen. De helpers die sliepen in andere hutten. De andere morgen zaten we vol met vlooienpikken, om het zomaar eens te zeggen. Want het was niet al te schoon in die hut. Maar goed, dat hadden we er allemaal voor over. En de tweede dag begonnen we dus onze tocht te vervolgen in de richting van Abenogo. We wisten trouwens de naam van de plaats nog niet. Deze vallei stond bekend als Pasvallei in het Nederlands of Pass Valley in het Engels. En pas toen we hier aankwamen hoorden wij dat deze omgeving Abenogo heette. De tweede nacht sliepen we in het oerwoud, waar we een hut aantroffen, waarschijnlijk van de bewoners van Abenego. En weer kregen mevrouw en ik de beste plek, met diegenen die het meest in aanzien waren van onze helpers, en de rest, die dus niet in die hut kon, die sliep buiten. Gelukkig regende het die nacht niet en hebben ze een groot vuur gemaakt om zich warm te houden. En alles is goed gegaan. En de volgende dag, in de loop van de middag, toen we de laatste berg begonnen af te dalen, hoorden we op een gegeven moment het ruisen van een rivier. En dat deed ons hart als het ware oplichten, want we dachten, nou moeten we de vallei bereiken waar we dus naartoe willen. En dat gebeurde ook. Al spoedig zagen we de rivier en we zagen twee mannen, dat zal ik ook nooit meer vergeten. Dat was Ilagabek en Ongamondok achteraf, want ze kwamen zich niet voorstellen als zodanig. Dat hebben we later pas gehoord. Deze mensen die stellen zich niet voor. En vooral in de eerste tijd zeiden ze niet hoe ze heten. Dit is iets, een naam dat hoort bij het wezen en bij de persoon. En men is doodsbenauwd, vooral als je daar als vreemdelingen komt, om daar iets van prijs te geven. Maar deze twee mannen die kwamen springen naar ons toe. Ik zal dat ook nooit meer vergeten. Ze sprongen van rots naar rots in die rivier. En uiteindelijk stonden ze voor ons en ze begroeten ons met narre, 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 narre. Dat was de eerste ontmoeting van deze twee Abenegogers.
En dat betekent wel hartelijk welkom?
Ja, dat is inderdaad. Het is een groet van deze mensen, mijn broeders, mijn vriend, om het zo maar eens te zeggen. Maar toen wij daar een poosje aan de rivier gezeten hadden, ons een beetje gewassen hadden en wat voedsel genuttigd hadden, trokken we dus verder de vallei in en toen bleek dat alle mensen gevlucht waren.
Een nieuw gebied betekent ook een geheel onbekende taal. Hoe heeft u dat probleem opgelost?
Ja, dat was voor ons dus ook een moeilijkheid, maar in die tijd, toen we hier pas aankwamen, hadden we dus ook geen gelegenheid om daar eens rustig voor te gaan zitten, want we hadden niets en we moesten hard werken aan de strip, zowel mevrouw als ik, met onze helpers, althans om leiding te geven. En hebben we dus vooral die eerste tijd, die eerste maanden, al spelenderwijs en door het horen en door gebaren enzovoorts enzovoorts, iets van de taal opgepikt.
Dat was dus echt met handen en voeten?
Dat was met handen en voeten. Maar het is frappant, en juist ook omdat wij de helpers bij ons hadden, die dus Dani spreken. En hier veel van de Abenegoers bilingual zijn. Zowel het Yali spreken als het Dani. Konden we dus toch met hen converseren, omdat vooral één jongen, onder die helpers, een beetje Indonesisch sprak. We zijn ook vanaf de eerste zondag met onze openluchtsamenkomsten begonnen, onze kerkdiensten, met juist die helpers, dat al christenen waren. En als we dus oude foto's nog eens bekijken, of dia's, dan blijkt ook dat er van de plaatselijke bevolking altijd al een paar kwamen om daarbij te zitten.
Kunt u echt zeggen dat u van het begin af aan gehoor gekregen heeft voor de boodschap van het evangelie?
We kunnen niet zeggen vanaf het begin. Maar we zijn hier dus eind 63 gekomen. We hebben 10 maanden moeten werken aan de strip voordat de eerste landing plaatsvond. Die vond trouwens plaats op 31 augustus 1964. En zouden wij eind 65 met verlof gaan. En ongeveer 3 weken voordat we met verlof gingen, toen is hier een opening begonnen. Er is dus een opening gekomen voor het evangelie. En ik zal ook nooit vergeten dat er zo'n paar honderd mensen samenkwamen. En dat deden we op de strip. Waar we dus deze mensen konden toespreken.
Later is men tot kerkbouw gekomen?
Ja, toen eenmaal de strip klaar was en ons huis zover klaar was, toen zijn we inderdaad begonnen met een kerkje. Dat is alles zo van lieverlede begonnen. En na ons verlof zijn we hier dus teruggekomen. Toen kwam er trouwens niemand meer luisteren, maar na verloop van een paar weken kwamen ze weer. En is dat langzamerhand zo doorgegaan en uitgegroeid en hebben we hier inderdaad wonderlijke dingen meegemaakt, zo mag ik wel zeggen.
Ik heb gezien dat er staat nu een behoorlijk grote kerk.
Deze kerk is buiten onze tijd, zou ik haar zeggen, gebouwd, want inmiddels waren we alweer vertrokken naar ons derde zendingsterrein, naar Nipsam. En terwijl we daar dus arbeiden, mevrouw en ik en onze helpers, heeft inmiddels broeder Looyen deze kerk in Paas Valley opgezet.
Ja, wij hadden hier het grote voordeel dat die bomen die u hier aan de overkant in het bos ziet, dat was een stuk bos wat min of meer heilig was.
Daar kwamen ze vroeger niet?
Daar kwamen ze wel, maar daar werd niets gekapt of er werd niets gepoot. Daar hadden wij dus goede, dikke bomen van een goede, harde kwaliteit. En daar hebben wij een enorme hoeveelheid hout verzaagd tot planken. En deze planken die zijn nu gebruikt in Nipsan. Ze worden nu gebruikt in Landikma, dus voor het huis van dominee Vreugdenhil. En straks waarschijnlijk gaan ze ook naar Langda voor meneer Lauwersen.
Had u genoeg hulp van de bevolking? Ik zie dat ook de kerk helemaal van hout is opgetrokken. En het is een vrij grote kerk.
De bevolking heeft hier natuurlijk het levendeel in gehad. Die hebben gezorgd voor de aanvoer van de loks. De loks dat zijn ongeveer stukken boom van 2,5 tot 3 meter lang. En die werden van de helling afgerold naar de bomenzaag. En vandaar konden wij dus van die bomen konden wij de planken zagen.
Is het bouwen van een houten huis met een puntdak ook een voorbeeld geweest voor de plaatselijke bevolking? Want ik zie nog enorm veel grashutten.
Ja, de mensen gaan er inderdaad toe over om huizen te bouwen met een puntdak. Maar de dakbedekking die bestaat voornamelijk dus uit gras, zoals u dat hier ziet. Maar ik geloof niet dat ze erg gelukkig zijn in een vierkant huis, zoals ze dat noemen. De huizen die de mensen hier dus hebben, dus de hutten, die zijn rond. En een vierkant huis, dat brengt de problemen mee. Dat ze hebben ook een bed nodig. Ze hebben ook een klamboe nodig, dus tegen de muggen. En het is daar niet zo warm in, want er zitten altijd kieren in en spleten. Dus die mensen die hebben het te koud 's avonds, vooral op de hoogte van 2000 meter, zoals wij hier zitten. En dan geloof ik niet dat het een vooruitgang voor die mensen is als ze ook een vierkant huis hebben.
Dus ze houden het bij de ronde grashut met een vuurtje in het midden?
De mensen die zijn het gelukkigst en ik geloof ik wel dat ze ook het liefste in de ronde hutten wonen. Wij hebben hier namelijk een paar huisjes voor onze werkers. En daar hebben ze dan een schop in staan en een paar goederen, zoals een bed en kleding. Maar slapen doen ze er haast nooit in. Ze hebben dat huis meer voor status als dat ze dat werkelijk hebben om in te wonen.
Dominic Uyt, voor de grote moeilijkheden in Nipsam van in mei dit jaar, zijn daar nog eerder moeilijkheden geweest?
Ja, we hebben dus een helper gehad die daar doodgeschoten is. We hebben een aanval meegemaakt. Dit was ook een aanval op ons en onze helpers en ook op het vliegtuig. Aanvankelijk dacht ik dat het dus een aanval was alleen op het vliegtuig.
Hoe is dat afgelopen?
Dat is wonderlijk afgelopen. Wij wisten dus wel dat de aanval zou komen, maar dat het zo onverwacht zou komen, daar hadden we weer niet op gerekend. Onze buren kregen die dag een vliegtuigje, zoals we dat noemen. Bob Donald was de piloot en hij ging naar Noltje. Ik heb het zelf nog gehoord over de radio dat hij in Nooltje opdracht kreeg om naar Pangima, een strip van, of een zendingspost van de GKI, te gaan om daar lege drummen op te halen en om die uit te vliegen naar Santani, naar de kust. Maar toen deze piloot opsteeg in Nooltje, viel het in zijn hart, om het zomaar eens te zeggen, ga naar Nipsan. Ga niet naar Pangima. En zo kwam die, geheel onverwachts. En toen was alles nog pais en vree, om het zomaar eens te zeggen. Hij liep met ons mee naar onze graskeuken, waar we dus in woonden. Ongeveer 200 meter bij zijn vliegtuig vandaan. Hij sprak met ons een uur lang over alle mogelijke onderwerpen en problemen. We waren tenslotte ook een maand of vijf geïsoleerd geweest in Nipsan. En dan is er altijd veel te praten. Na een uur lopen wij naar zijn vliegtuig terug om gedag te zeggen.
Wie zijn wij?
Dat betekent de piloot en ik. Wij liepen toevallig voor. En daarachter kwam mijn vrouw en twee kinderen. De oudste was dus op school. Die was in augustus naar school gegaan. En we hadden nog twee jongetjes thuis. En op een afstand van ongeveer 30 meter van het vliegtuigje begonnen de pijlen om onze oren te snurren. En toen moest er dus heel snel gehandeld worden. Die piloot die riep me toe, jump in my plane. En ik zei, nee, ik kan niet weg. Ik moet bij mijn mensen blijven. Ik blijf hier. What about your wife? Wat met je vrouw en je kinderen? Ik zeg, let them go. Laat ze gaan. Neem ze mee. En had hij dus nog gelegenheid om op te stijgen. En heeft daarna een uur lang op deze aanvallers ingedoken.
Hoe is het gevecht op de grond afgelopen?
Dat is voor ons goed afgelopen. Aan onze kant geen enkele doden, nog gewonden. En wat ik later gehoord heb, aan de andere kant 3 gewonden.
Komen die gevechten, die aanvallen op een zendingspost wel meer voor? Ook
ja,
nog in deze
die,
tijd?
Die komen regelmatig voor. We hebben juist eind augustus een veldslag gehad, zo mag ik het wel zeggen, in Ilugwa. Ilugwa ligt dus ten westen van Abenegog. Dat is ook het gebied waar we doorheen getrokken zijn, toen mevrouw en ik.
Hoe ver is dat hier vandaan ongeveer?
Laten we zeggen, voor ons een goede dag lopen.
Nu bent u werkzaam in Langda. Sinds wanneer is deze zendingspost geopend en door wie?
Deze post is geopend. En nu spreken wij altijd van de opening van een post, zodra het eerste vliegtuigje geland is op het vliegveldje dat dus aangelegd is. Dat is eind november gebeurd. Broeder Lauwersen met zijn vrouw heeft daar gewerkt en een 50 helpers.
Dat is eind november 1973.
En het was eigenlijk een emergency. Want broeder Lauwersen is ziek geworden, kreeg geelzucht en moest eruit gehaald worden. De strip was nog een beetje te kort, maar vanwege deze emergency heeft de MEF dus toch gemeend om te landen. Dat is allemaal goed gegaan, gelukkig. Onze vrienden zijn daar gekomen op 12 juni 1973. Door middel van 2 helikopters. Zij met nog een 50 helpers werden ingevlogen en ook nog 800 pond aan goederen. En dit gebeurde in 4,5 uur tijds. Toen was de hele operatie compleet en kon er nog diezelfde dag met de arbeid begonnen worden.
Komt u nou in Langda dezelfde moeilijkheden tegen als in Nipsam?
Er zijn dus altijd moeilijkheden.
We zijn er vanmorgen geweest en zo voor het oog is het een vriendelijke bevolking.
Ja, het is inderdaad een vriendelijke bevolking. Maar bijvoorbeeld tijdens heidense feesten zouden er bepaalde moeilijkheden zich kunnen voordoen. En volgens de getuigenis van broeder Lauwers is het ook gebeurd. De mensen kunnen op een gegeven moment in zulke staat van extase komen dat ze tot allerlei dingen in staat kunnen zijn. En dat heb ik van broeder Lauwersen wel begrepen. Dat is daar een paar keer voorgekomen. Maar ze geven ook een goed getuigenis dat dankzij des Heren hulp, dat ze ook uit alle moeilijkheden gered zijn geworden. Het is er bijvoorbeeld een keer voorgekomen, volgens de getuigenis, dat zijn huis, wat u dus ook gezien hebt vanmiddag, volliep met krijgers uit een naburig dorp, die ook hun oorlogsvesten om hadden. Misschien niet met de bedoeling om onze zendingsarbeiders te vermoorden, maar de aanblik als zodanig was niet al te prettig. Maar op een gegeven moment, en dat hebben wij zelf nu ook al vaak gezien, kwam er een dichte mist opzetten. Het zijn eigenlijk wolken. En dan kan in 5 minuten tijd kan de vallei dicht zitten. Dat gebeurde daar ook. En werd het geluid als van een vliegtuig gehoord. Achteraf is er geen vliegtuig geweest en men weet nog niet wat het geweest is. Maar dat joeg deze mensen zo de schrik op het hart, dat ze zijn allemaal zijn huis uitgevlucht en ze zijn niet meer teruggekomen. En hiermee wil broeder Lauwersen dus zeggen dat ze soms ook voor vrij ernstige, in vrij ernstige situaties terechtkomen, maar dat ze ook wonderlijk bewaard zijn gebleven.
We zitten op het ogenblik in de vallei van Nipsan. Ik zie hier rechts van me een grote waterval. Als we zouden landen, dan zouden we precies in de juiste koers zijn om naar beneden te gaan.
We zullen de piloot even vragen. Hey John, we go down to the strip.
Pardon?
We go down on the strip.
No, we can't land there. It's too dangerous. They may have rocks on there, or who knows. Police won't let us land without a police escort. Too dangerous.
Nou, misschien heeft u het verstaan, luisteraars. Het is te gevaarlijk om te landen. Ja, we hebben de strip nu links van ons beneden. Dominic Kuyt, misschien kunt u nog even vertellen waar de kerk gestaan heeft en uw huis.
Ja, we gaan op het ogenblik precies over de plaats waar de kerk gestaan heeft. Daar is niets meer van over. We zijn dus in de tijd direct naar Irian teruggekeerd. En zijn toen hier ook nog geland. Want er was dus een politiebezetting.
Ja, ogenblik. De heuvel komt recht op ons af. Of beter gezegd, wij vliegen recht op de heuvel af. En nu gaan we recht over het huis heen. Recht over de strip. Is de strip nog intact?
Zo te zien is de strip nog intact. We weten natuurlijk niet hoe dat er onderuit ziet. Of er dus greppels gegraven zijn.
Ogenblik. Maak op het ogenblik weer een scherpe bocht.
Maybe John, we have seen the strip now, this is okay. Maybe you can make a turn, you don't need to go too low. Just to the other side of the strip where the villages were and have a look over there.
Okay, fine. You see they got a jerry can laying on the strip? There's a jerry can on the strip.
Yeah. Ja, het blijkt dus dat er een jerry can op de strip neergelegd is. Waardoor de plaatselijke bevolking dus de strip in zekere zin onklaar gemaakt heeft, omdat je dan natuurlijk niet kan landen.
Toch zien we geen mens hier in de buurt, hè?
Nee, ik heb op het ogenblik nog niemand gezien. Ja, we gaan daar over een dorp dat heet Ikmuk en daar waren 2 mensen. Het ziet er alles geblakerd uit. Er is ontzettend gebrand, ook het gras. En ik denk dat ze dus op hun wijze geprobeerd hebben om de vallei volkomen te zuiveren van al het oude en wat dus de zending hier ingebracht heeft. 13 mensen zijn op een meest afschuwelijke wijze omgebracht en opgegeten. We gaan nu dus over het gebied waar 2 grote dorpen lagen, dat is Nipsan en Tabla. En we willen eventjes kijken of die dorpen er nog zijn. Dus er moeten wel mensen wezen, want hier beneden rechts van ons wordt gebrand. Het kan zijn dat men daar dus bezig is om een tuin aan te leggen. Maar het dorp Hablo, wat vlak daar gelegen heeft, is er niet meer, dat is volkomen afgebrand. En ik zie nu ook in de verte de plaats waar Nipsan gelegen heeft. Dat is ook volkomen weg. Daar is geen dorp meer. De kerk is ook afgebrand. En een eindje verder, daar heeft Tapla gelegen. En dat dorp is ook helemaal weg. We komen nu wat dichter bij Nipsan. Er staan toch nog een paar huizen, zo te zien. Een paar huizen staan er nog.
Ziet u mensen?
Nee, ik dacht niet dat er mensen waren. Ik zie geen enkel mens. Hier heeft vroeger dus het dorp Tapla gelegen, waar we nu overheen vliegen. Maar daar staat geen enkele hut meer van overeind. We zien wel in de buurt. Ja, yes, dat is oké. Dat is oké.
Ja, ik vermoed dat we nu weer erg gaan optrekken, want we zitten zeer laag. En we gaan nog een keer diep de vallei over, ineens een scherpe bocht. Ja, oké. Ja.
Ik zie wel overal hutten. Ik denk dus dat de mensen de dorpen al zodanig verlaten hebben en zich min of meer in de bos en in het oerwoud hebben teruggetrokken.
Dominee, heeft u een idee? Zullen de mensen nieuwsgierig zijn? Oh, wacht even, het begint nogal te schudden.
John, take it easy. We have a baby on board.
Okay. Ja, het begon even wat te schudden. Het was weer even een luchtzak, maar we gaan nu een stuk hoger. Om de vraag nog even af te maken, zullen de mensen nieuwsgierig zijn of in de buurt zijn?
Ja, ze zullen zeker nieuwsgierig zijn. Ze zullen ons ook wel in de gaten houden wat we doen. Maar het zou levensgevaarlijk zijn om nu op onze strip te landen. We zijn tenslotte ongewapend. En we zouden binnen de kortst mogelijke tijd wel een aanval te verwachten hebben.
Hebben ze zich dreigend uitgelaten?
Ja, ze hebben zich ook dreigend uitgelaten. Ze hebben gezegd dat iedereen die hier in deze vallei wil binnendringen, absoluut wordt weggeschoten.
Wat is er van uw huis overgebleven?
Geen spetter zou ik eens willen zeggen. Ik zie daar alleen nog wat stukjes zink liggen. En verder is alles verbrand en is het dus een zwarte geblakerde omgeving. We gaan nu de vallei weer verlaten. Ik zou eigenlijk ons volk willen oproepen om in ieder geval voor deze vallei van Nipsan te blijven bidden, opdat het de Heere mogen behagen een deur te openen. Zoals ik gezegd heb, van onze kant is dit absoluut onmogelijk. Het schijnt dat Satan een grote overwinning behaald heeft. Maar wij weten dat voor degene die gelooft alle dingen mogelijk zijn. En dat we hier dus de arbeid weer mogen aanvangen.
Ik ben dus Marie van Molenbroek en ik werk voor de NRC, dat is de Netherlands Reformed Congregation. Dat is de zending van de gereformeerde gemeente in Nederland. Ik werk hier op de zendingspost Landigma, dat is dus de tweede post van de NRC die geopend is.
Sinds wanneer ben je hier werkzaam?
We zijn dus uitgezonden in mei 1970 samen met zuster Lauwersen. We hebben dus eerst een paar maanden in Paas Valley gewerkt. En toen kwamen ze dus hier van Landing me vragen of daar ook een zuster heen kon gaan.
Dus je bent hier echt op uitnodiging?
Ja, zo kunt u het min of meer zien. Want de familie Vaner zat dus ook in Paas Valley. En er waren dus twee zusters. En hier in Landing me zat eigenlijk nog niemand, behalve de kustwerker. Maar nog geen één blanke. Dus ze wilden wel graag dat hier ook iemand kwam.
Nu ben je vanmorgen hier op zaterdag werkzaam geweest in de polykliniek. Doe je dat werk helemaal alleen?
Toen we dus hier kwamen was verder nog niemand, dus we hadden ook geen helpen. Maar we zijn dus begonnen met een jongen in dienst te nemen die dus ons helpt 's morgens. En die hebben dus geleerd de medicijnen en wat injecties te geven en die helpt me dus. En ook als ik dus van de post weg ben, neemt hij dus ook de polykliniek waar.
Als je dan als vrouw helemaal alleen bent op zo'n post, hoe ervaar je dat nu?
Het is een beetje een moeilijke vraag, maar ik heb het altijd heel fijn gehad. Ik heb dus erg goed contact met de mensen. En ze zijn vaak bij me in mijn huis en ik ga ook vaak de kampong in de hutjes. Ik heb eigenlijk geen last ervan gehad. Ik was altijd erg graag hier. Maar toch na een aantal weken of een week of 5, 6, dan... vind je het toch wel eens leuk dat er een blanke komt of een familie op bezoek of een piloot of wat ook.
Op de achtergrond hoorden we net het getimmer. Wat zijn ze aan het bouwen?
Dat wordt dus een nieuwe generatorkoedang. Een generator is dus een motor waar we s'avonds licht van kunnen krijgen en een werkplaats. We hebben dus nu de familie Vreudeel hier gekregen. Dus er is ook wat meer leven in de brouwerij gekomen. Als ik natuurlijk alleen was, had ik niet zoveel nodig. Maar er moet natuurlijk nu meer gebouwd worden en gewerkt. Dus we hebben een werkplaats nodig voor materiaal en voor machines en dergelijke.
Toen je de verpleging inging, je hebt dus een opleiding in Nederland gehad. Heb je altijd al het zendingswerk ingewild?
Ach, het is langzamerhand gegroeid. Niet zo direct in het begin, nee. Dat kan ik niet zeggen. Het is zo later interesse en toch wel verlangen om hier naartoe te gaan, om hier te werken.
Heb je echt het idee dat de bevolking het op prijs stelt dat je hier bent?
Ach, dat kun je een beetje moeilijk van jezelf zeggen, maar... ik geloof als je een poosje weg geweest bent en je komt wel weer terug, dan merk je toch wel dat ze blij zijn dat je er weer bent.
Heb je bij je werk ook nog mogelijkheden om echt als zendingsarbeidster bezig te zijn? Ik bedoel dus om te vertellen van de Heer Jezus?
Het was dus zo... De bevolking van Landikma en omstreek is ongeveer 1000 mensen, dus het polykliniekwerk neemt niet een hele dag in beslag. Dus we zijn dus gauw er al iets bij gaan doen en ik heb dus 's morgens school met de meisjes hier. De kustwerker heeft dus de jongens en toen wij hier kwamen zijn we dus begonnen met de meisjes. En die leren we dus psalmversjes en we lezen uit de Bijbel 's morgens. En we leren ze dus lezen en proberen ze te leren schrijven en een klein beetje rekenen. Dat doen we dus 's morgens en daarna de polykliniek en dan 's middags... had ik een leesles met de bijbelschooljongens. Die konden dus nog heel weinig of niets bijna lezen. En daar ben ik dus mee begonnen. In het Jali en een klein beetje in het Indonesisch. Maar Indonesisch weten ze nog erg weinig van, dus het moet echt nog wel uitgebreid worden.
En wanneer er gesprekken zijn met de jongens van de bijbelschool, kan je dan echt merken van wat staat er in het middelpunt?
Ja, hun hele leven is eigenlijk om dit geweven nu. Vroeger gingen ze dus hun eigen weg, maar nu richten ze zich dus meer naar de Bijbel. Ook wat betreft zaakjes en als er ook erg zieken zijn bijvoorbeeld, wordt er een bijbelschooljongen geroepen en die bidt met de mensen en heel vaak, dus een paar keer per dag wel. En die praten ook met de mensen. Ja, het staat echt centraal in hun leven, die bijbelschooljongens. Ook 's avonds in de hutjes wordt dus veel... een kleine dienst gehouden. Er wordt dus gezongen en een bijbelschooljongen die leest wat uit woord en die praat erover, die vraagt erover. Ja, het is eigenlijk veel nog meer als bij ons. Soms zijn ze ons ten voorbeeld, kun je wel haast zeggen.
Kunt u nou zeggen van de mensen in het binnenland van Irian Jaya, zijn dat nou de wildste volken waarvan wij zingen in de psalmen?
Het is zo, dacht ik, dat al de volken, of ze nu wild zijn of minder wild of helemaal niet wild, in ieder geval met het evangelie bereikt moeten worden. En ik dacht, als dus David zingt en waar men ooit de wildste volken vond, zal God ontvangen, enzovoorts. Dat het dus voor die wilde volken, zelfs de wildste, mogelijk is om door Christus bloed gereinigd te worden. En om die wilste volken met God zelfs te verzoenen. Er is geen volk zo wild of door het woord kunnen ze tot bekering komen.
Waar haalt u de vrijmoedigheid vandaan om daarheen te gaan waar u niet uitgenodigd wordt?
De vrijmoedigheid menen we dus te mogen vinden in Gods woord. Waar duidelijk geschreven staat dat het evangelie des koninkrijks aan al de volkeren bekendgemaakt moet worden. Ga dan heen, predikt het evangelie aan alle creaturen en verschillende andere teksten. Dat is onze vrijmoedigheid. Maar wij realiseren ons ook, wanneer je een gebied binnengaat waar je niet wordt uitgenodigd, dat deze teksten wel de steun voor je persoonlijke leven en je zendingsijver zijn, maar nochtans men voor gevallen kan komen te staan waar men zelfs niet op gerekend heeft. Kortom, alles is eigenlijk mogelijk. Maar ik moet er ook gelijk bij zeggen dat door de verkondiging van het evangelie, hoe simpel ook, hoe gebroken ook, ook al in verband met de taal, dat dat woord altijd zijn uitwerking zal hebben.
Luisteraars, dat was het voor vanavond. Volgende week, maandagavond, bij Leven en Welzijn, gaan we verder en hopen we onder andere dominee Vreugdenhil, de heer Looyen en dominee Kruithof te laten vertellen over hun werk in Irian Jaya. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot volgende week maandagavond.